Welkom bij een sessie over Windows Phone applicaties omzetten naar Windows 8. Mijn naam is Fons Sonnemans. Ik heb mijn eigen bedrijf, Reflection IT, al 11 jaar. En vanuit mijn eigen bedrijf verzorg ik trainingen op het gebied van softwareontwikkeling met Microsoft .NET technologieën. Voornamelijk C-Sharp, ASP.NET, Silverlight. En in de Silverlight zit dan ook Windows Phone en ook binnenkort dan Windows 8, SQL Server. En naast trainingen doe ik dan ook nog consultancy en coaching en dat soort activiteiten. Maar mijn hoofdactiviteit is training. Ik heb al diverse Windows Phone applicaties ontwikkeld. 14 staan er hier, dat zijn er 15, want de TechNet applicatie van vorig jaar heb ik uit de marketplace gehaald. Dat betekent dat ik redelijk wat ervaring heb met het ontwikkelen van Windows Phone applicaties. Silverlight heb ik ook diverse applicaties in ontwikkeld. Daar geef ik ook natuurlijk training in. En vanuit daar, met de kennis die ik daar opgedaan heb, ben ik uiteindelijk ook begonnen met Windows 8 applicaties ontwikkelen. Windows 8 applicaties heb ik ontwikkeld op de developer preview, die op de beeld uitkwam in september. Dat is ook de versie die ik hier nog gebruik. Ik had gehoopt dat de versie, de consumer preview, zoals die over 2 weken uitkomt, eerder uit zou komen, dat ik die had kunnen gebruiken. Maar helaas is het dus niet gelukt. Maar er blijft nog genoeg over om te vertellen. Ik heb diverse applicaties ook al omgezet naar Windows 8 toe. Ik heb een Sudoku-spelletje voor de Windows Phone ontwikkeld. En deze ben ik nu bezig om te zetten naar Windows 8. Met alle vallen en opstaan en tegen de problemen aanlopen, is dat een heel leerzaam proces. Ook een heel leuk proces om te doen. Ik heb een spelletje heet Blok. En dat is een spelletje om, daar moet je 4 blokjes maken. En alle blokjes die tussen de 4 blokjes vallen, vallen weg. Die heb ik ook omgezet. Ben ik iets minder ver in, is nog niet echt productierijp. De Sudoku is wel al redelijk productierijp. En ik heb een spelletje dat ik nooit naar de marketplace gebracht heb. Dat heb ik als een demo voor een bepaalde klant gebouwd. Dat is de Amsterdam afvalpunten applicatie. Dat is een Google Maps applicatie, of een Bing Maps, sorry. Verkeerde, hè? Bing Maps applicatie die gebruik maakt van een OData feed. En diezelfde OData feed heb ik ook in een Windows 8 applicatie getoond. En dan gebruik makend van een weer een Bing Maps control om de punten op een kaart te tonen. Dus ik heb er al wat mee gespeeld. Blijft voor mij ook nog af en toe wel wat zoeken, maar ik denk dat ik voldoende kennis heb om deze presentatie te verzorgen. Waar ik vandaag aan ga beginnen, ik ga dadelijk een kleine flashcard applicatie laten zien. Een flashcard applicatie die ik gebouwd heb in Windows Phone. En diezelfde applicatie, echt een kleine applicatie, want we hebben beperkte tijd, probeer ik om te zetten naar Windows 8 hier live op het podium. En ja, dan zullen we zien dat we tegen een aantal problemen aanlopen. En dan gaan we voor die problemen een aantal oplossingen toepassen. Maar op het einde eindigen we nog met tips en tricks. Maar we gaan beginnen met MVVM uitleggen. MVVM is een design pattern dat ik toegepast heb in bijna al mijn applicaties. Niet allemaal, maar bijna al mijn applicaties. En dat staat voor Model View, View Model. Zit in de familie van MVC, ASP.NET, MVC zit in dezelfde familie. Alleen dit is een view pattern dat beter geschikt is voor een stateful model. En ja, wordt dus heel veel in een WPF applicatie, in Silverlight applicaties en ook dus in Windows Phone applicaties gebruikt. Nou, het zorgt voor een separation of concerns, het maakt het beter unit testable en dat soort zaken. En ja, even in één plaatje probeer ik het hier uit te leggen. We hebben dadelijk views, dat zijn mijn pagina's, mijn user controls heten dat. En die views die gaan dadelijk data binding toepassen tegen een klasse en dat heet een view model. De view model is de klasse waarin ik instanties heb van mijn modelobjecten. Mijn modelobjecten die bevatten de data. Dus in mijn geval is dat dadelijk ik ga een quiz maken. En daar zit dus een quiz in met antwoorden. Of een question is het overigens, een question met antwoorden. En dat zijn mijn model classes. En mijn view model praat tegen mijn model. Nou, de view is gedatabind tegen je viewmodel en daarmee kan je ook databinding toepassen tussen jouw view en jouw model. Nou, dit design pattern kan dan ook nog eens een keer gebruik maken van commando's. En dat betekent dat de knoppen die op het view staan geen code behind meer hebben. Dat is namelijk de doelstelling van dit design pattern, dat jouw user interface in principe helemaal leeg is qua code. Want user interface is heel slecht te unit testen. Nou, de knoppen op het scherm hebben dus geen klik-event geïmplementeerd. Nee, die zijn weer met databinding gekoppeld aan een commando van de viewmodel. En daarin is de logica geprogrammeerd. En de viewmodel zal dan waarschijnlijk properties gaan zetten of methodes aan gaan roepen op het model. Dus dat is iets wat ik hier gebruikt heb. Ik weet niet, zijn er mensen die daar ervaring mee hebben met MVVM? Mensen die hier Windows Phone applicaties ontwikkeld hebben. Ik zie een paar bekende gezichten. Kijk eens. Nou, dan zal het denk ik goed komen. Voor mensen die het nog nooit gezien hebben. Ja, ik ga dadelijk de code ervan laten zien. Het is niet veel code, maar ja. Probeer het zo goed mogelijk op te pikken. Wat heb ik gedaan? Ik heb een sample applicatie ontwikkeld. En dit is mijn sample applicatie. En dat is een heel klein spelletje. Ik denk, ik moet iets kleins pakken, want ik heb maar een uurtje, een uur en een kwartier. En dat is een spelletje waarbij ik een rekensom laat zien. 7 plus 9. Met daaronder een aantal knoppen. En dan moet je de juiste antwoord aanklikken. Pak je het verkeerde antwoord, wordt die rood. Pak je het goede antwoord, wordt die groen. Druk je hier op de knop generate, krijg je een nieuwe vraag. Dat spelletje, daar heb ik hier een printscreentje van in de emulator gemaakt. Een beetje probleem is, ik draai hier de developer preview en de emulator die doet het niet onder de developer preview. Dan kon ik wel een tweede laptop meenemen en met die stekkers gaan werken. Ik denk, dat is niet handig. Dus ik heb hier een filmpje opgenomen. En dat filmpje, daar krijg je een beetje het gevoel hoe de applicatie werkt. Dus je krijgt hier 5 plus 1, dat is natuurlijk 6, dat is correct. 4 plus 3 is 7, correct. Generate, 8 plus 1 is 9, maar ik typ dan het verkeerde. 7, 4, nee, pas bij 9 is het correct. Nou, dat is het hele spelletje. Veel meer is het niet. En datzelfde spelletje wil ik dus nu even laten zien hoe ik dat gebouwd heb in Windows Phone. En dan snel om gaan zetten naar Windows 8. Wat heb ik gedaan? In mijn Windows Phone applicatie maak ik haast altijd gebruik van twee NuGet packages. Ik maak gebruik van MVVM Lite. Dat is een library die door Laurent, hoe zeg ik zijn achternaam, Lublon. Ontwikkeld is. Hij is ook spreker hier op TechNet geweest. En hij heeft een heel mooi framework neergezet om MVVM op een heel eenvoudige manier toe te passen. En van dat framework gebruik ik overigens in deze maar twee hele kleine dingetjes. Ik gebruik een base klasse voor mijn viewmodel. En ik gebruik een klasse en heet relay command om die met die commando structuur te kunnen werken. Daar zit veel meer in, maar ik probeer het hier klein te houden. Verder heb ik gebruik gemaakt van de Silverlight Toolkit. En in de Silverlight Toolkit zit een controle en heet een wrap panel. En die wrap panel die heb ik dadelijk op een scherm staan. Meer heb ik daar niet van gebruikt. Ik denk, ik hou het zo beperkt mogelijk. Nou, mijn model is heel simpel. Ik heb een question. En een question bevat een verzameling van antwoorden. Nou, een question heeft dus een tekst. De 7 plus 5, dat is de tekst van een question. En heeft een verzameling van antwoorden. En een antwoord heeft een bepaalde tekst. Heeft een bepaalde status. En een status kan zijn dat hij normaal is. Dan is hij zwart. Hij kan correct zijn. Dan is hij groen. Hij kan incorrect zijn. En dan is hij rood. Nou, en verder heeft hij hier een isCorrect property. En heeft hier een sort index. En die sort index gebruik ik om ze in een willekeurige volgorde op het scherm neer te zetten. Nou, mijn main view model, wat is dan dat? Main view model heeft een view model base. De klasse van MVVM Lite als base klasse. Daar zit dus een question property in. Daar zitten twee commando's in. De commando voor op het moment dat er op een knop geklikt wordt, zo'n nummerknop geklikt wordt. En een generate command commando. En dat is dus gedatabind aan die onderste generate button. Nou, laat ik even die main view model zien. Dat is een relatief kleine klasse. Dus wat zit daarin? Daar zit een question in. Daar zit een generate command. Daar zit hier een question property in. Die race property changed binnenkrijgt op het moment dat hij wijzigt. En in de constructor initialiseer ik de twee commando's. De ene keer doordat ik hier verwijs naar mijn onanswer methode. En de andere keer op het moment dat je op die generate command gebruik ik hier een anonieme methode. Of een lambda expressie in dit geval. Om een nieuwe question te genereren. De user interface. Relatief kleine user interface. Ik heb hier mijn main page. Mijn mainpage die heeft een content panel en de content panel is gedatabind. Kijk, hier staat een stukje databinding, data context, die verwijst naar een instantie van mijn main view model. Die is geregistreerd en daarmee wijst dus eigenlijk dit scherm naar deze view model. Deze buttons, deze tekst hier, die hier op het scherm staat, is gedatabind. Hier met deze binding, de tekst van deze tekstblok, is gedatabind naar de question. Text. Dus van mijn main view model, die had een question property en daarvan wordt de tekst getoond. Nou, deze buttons, Die zijn dan gedatabind. Die staan in een items control. Ik heb hier een items control op het scherm staan. Voor mensen die webervaring hebben, dit lijkt een beetje op een repeater. Je kan gewoon zeggen, ik wil een aantal items laten herhalen. Dus voor elk answer in de question, van de huidige question, wordt hier een button gegenereerd. Dat is hier mijn answer button control die ik heb. En deze webpanel die jij hier ziet staan, zorgt ervoor dat die items niet onder elkaar komen te staan, maar ja, naast elkaar. En als hij niet voldoende ruimte heeft, gaat hij naar de volgende regel toe. En op het einde zie jij een button staan, dat is deze generate button. En deze generate button heeft een command property. En die is ook weer met data binding gekoppeld aan het generate command. Het generate command die van mij een nieuwe question genereert. Nou, we hebben dus ook een answer button. De answer button is dus ja, zo'n blokje met zo'n getal erin waar je op kan klikken. En die answer button, dan zie je dat daar ook weer data binding in zit. Die answer button is dan de tekst van de answer button, de content van de button, is gedatabind naar de tekst van de answer. Wat er ook in zit, is dat de status van de answer gedatabind is aan iets wat ik heb genoemd de enum data state behavior. Wat ik namelijk wil, ik wil dat die button een andere visuele weergave krijgt op het moment dat hij ja, correct, niet correct of normaal is. Dus normaal moet hij zwart zijn, correct groen, incorrect rood. Nou, dat kan ik uitprogrammeren vanuit code, maar ik denk, ik maak iets. En dat is mijn enum data state behavior. Dat heb ik jaren geleden al eens een keer in Silverlight ontwikkeld. En die enum data state behavior, die zorgt ervoor dat als ik in mijn answer buttons drie visuele states heb, dan kan ik in de visuele states, op het moment dat ik die dezelfde naam geef als mijn enumeratie die ik daarvoor heb, kan ik in die visuele states aangeven, ben je correct, dan is hij groen. Ben je incorrect, is hij rood. Ben je normaal, dan hoef ik niks te doen. Dus hiermee kan ik visueel in Blend dit voor, ja, voor de answer button programmeren. Zodat daar die automatische animatie plaatsvindt. Nou, die enum data state behavior is niet zo'n hele grote klasse. Dat is een klasse die subklasse is van behavior. Daar zit hier een attach property in. Daar zit een dependency property in. En wat doet die dependency property op het moment dat de waarde van die property verandert? Dus als mijn status, want daar was hij aan gedatabind, verandert, dan zegt hij tegen de Visual State Manager op deze plek, hier update Visual State, dan gaat de Visual State de waarde omzetten. Dus de Visual State Manager zorgt er dan voor dat de juiste weergave gekozen wordt. Nou, en daarmee is eigenlijk het hele moeilijke applicatie geprogrammeerd. Nou, deze applicatie wil ik dus nu om gaan zetten naar Windows 8. Nou, wat heb ik daarvoor? Ik heb de Visual Studio hier geïnstalleerd en ik ga hier in Visual Studio beginnen met een nieuw project aanmaken. En dat is een applicatie. Applicatie 8 is niet zo goed, maar TechNet NL 1. En ik klik op OK. Nou, wat gebruik ik hier? Ik gebruik hier Visual Studio Express Developer Preview. Dus dat is degene die je erbij geïnstalleerd krijgt op het moment dat je de downloads van de build gaat installeren. Nou, wat heb ik dan gekregen? Ik heb dus nu een project gekregen bestaande uit een app.xaml en een main.xaml. En Windows Phone applicaties die denken, programmeurs denken, hey, dat is hetzelfde op een Windows Phone. Nou, dat klopt ook ongeveer. Dit is ongeveer hetzelfde op Windows Phone. Ik heb hier iets extra's, een images folder en ik heb hier een manifest. Maar dat komt ook wel omdat ik geen manifest meer hier in de property folder heb. Dus het lijkt erg veel op een Windows Phone applicatie. En als ik die opstart met F5, dan zie je dat mijn applicatie het ook doet. Hij start hier, oh, dat is altijd spannend, hè. We gaan eerst even een beeld geven, opnieuw. Laat mij nou niet in de steek. Soms helpt dit. Ja, het is Nou, we gaan het gewoon een nieuw project aanmaken. Nou. Ja, de schermresolutie. Wat ik kan gaan doen is de applicatie opstarten in mijn simulator. Ja, klopt. De schermresolutie moet minimaal 768 zijn om te kunnen draaien. Dus op het moment dat ik hem hier nu opstart in de simulator, zou hij het wel kunnen doen. De simulator is minder ideaal, maar in principe doet hij het. En zie je dat je applicatie hier nu opstart. En ja, mijn applicatie is nog een zwart leeg scherm, dus dit is mijn applicatie, maar ja, daar valt weinig in te klikken. Dus ik breek hem hier af. En nou, ik ben blij dat we dat probleem hebben kunnen tackelen. Dankjewel. Eerst wat ik dus gedaan heb, ik heb mijn applicatie gebouwd. Het heet nu Application 8, maar what's in the name voor een demo? Eerst wat ik ga doen is ook gebruik maken van MVVM Lite. Er is dus een versie uitgekomen voor Windows 8. Dat is een beta-beta versie, ook een preview versie. Die kan je daar downloaden. Nou, die heb ik gedownload, die heb ik geïnstalleerd. Dus wat ik nu kan gaan doen, omdat ik ook met MVVM wil werken en dezelfde baseklasse en dezelfde command wil gebruiken, ja, is het handig als ik even diezelfde reference maak. Ik zeg hier add reference. Dan heb ik even de DLL heb ik hier gekopieerd. En dan zeg ik hier, oh, dat schermpje is een beetje groot. Dan zeg ik hier browse. Ik blader naar deze folder en dan wijs ik deze DLL aan. En deze DLL, daar zit dus die commandklasse in en daar zit mijn baseklasse in. En dan zie je dat ik die hier nu gereferenced heb. Nou, dat is stap 1, stap 2 eigenlijk. En daarna ga ik die klasse model en view models, ik heb die in een bepaalde folder zitten, die ga ik overzetten naar dit project. Dus ik heb hier mijn spelletje. Hier staat, die heb ik hier in Visual Studio 2010 Express voor de Windows Phone. Nou, daar heb ik een foldertje models waar ik mijn answer en mijn question heb. En ik heb een foldertje view models. En die wil ik naar mijn ander project kopiëren. Dus dat betekent dat ik ze hier even ga openen. Open containing folder. Ik ga één directory omhoog en ik kopieer dus de view models en de models folder. Ctrl-C. En die plak ik er hier in. Ctrl-V. En dat betekent dat ik hier mijn models en mijn view models heb. Nou, wilde ik mijn project, krijg ik meteen een aantal foutmeldingen. Nou, die foutmeldingen, wat is dat? Nou, een van de foutmeldingen die ik heb, is dat die e-command, die zit in een andere namespace als dat we gewend zijn dat die zit. Dus ik moet hier even een ctrl-punt op doen en dan zegt hij, hey, die e-command die zit nu in de namespace windows.ui.xaml.input, terwijl die voorheen in een namespace zat, windows.system.windows.input. Nou, wat heeft Microsoft gedaan? Ze hebben een kans om een framework eens een keer opnieuw op te zetten en ze hebben de namespaces hernoemd naar een logischere indeling. En niet alleen namespaces hernoemd, maar ook wel eens een keer een klasse in een andere namespace neergezet. Nou, dit is er zo één. Ja.
Weet je ook of ze straks automatisch
op? Nee, weet ik niks van. Nee, geen flauw benul. Ik denk het niet. Ik denk dat het projectteam het zo druk heeft, dat ze zeggen, nou, zo groot is dit probleem ook weer niet. Ctrl punt en twee regels, slash slash en het probleem is ook opgelost. Ja, ja. Ik heb er niks van gehoord, dus afwachten. Ik beeld het project en dan hebben we nog een plek waar het fout gaat. En een andere plek waar het fout gaat is dit. Wat gaat er nog meer van? Oh nee, ik heb hier nog een probleem. Ik heb hier nog een iNotify property changed. En deze iNotify property changed die komt uit deze namespace. Die namespace is er ook nog steeds. Alleen willen wij de iNotify property change gebruiken, moeten we niet meer gebruik maken van de iNotify property change uit de system.componentmodel, maar moeten wij deze namespace selecteren. Dus ook daar is een grote instinker dat je daar even rekening mee te houden. Want anders, je krijgt geen foutmelding of iets, alleen databinding houdt op te werken. En ja, daar zoek je eventjes naar. Dus echt een top, iNotify property change gebruiken. En de laatste probleem die ik heb, is ik heb gebruik gemaakt van de SOG-methode. Answers is een list van answer-objecten, een generic list. En daar zat vroeger altijd een SOG-methode op. En die SOG-methode is verdwenen. Ja, dat zit er gewoon niet op. Dus ja, je moet nou een alternatief gaan vinden. Wat je kan doen, ik gebruik hier een comparison. En ik zou zelf mijn comparison kunnen bouwen en dan de sort extension method kunnen toevoegen en allerlei moeilijke dingen kunnen doen. Heb ik ook allemaal voorbereid, maar ik ga het zelf gewoon heel makkelijk maken. Ik ga gewoon de code anders schrijven. This.answers is, ik ga link gebruiken om te sorteren. Is this.answers. Sorteer je maar op een answer A.sortindex. Order by heet dat dan, hè? Als ik fouten maak, mogen jullie mij herstellen? A.sortindex. Nou, dat zorgt ervoor dat dat weer als een toolist. Dus daar loop je tegenaan. Terwijl je aan het programmeren bent, zie je dat het framework niet alleen de namespaces verplaatst, hernoemd zijn, maar soms ook gewoon methodes weggevallen zijn. En of dat zo blijft, ook dat is weer niet bekend. Ik denk dat Microsoft het beperkt wil houden. Het framework moet klein blijven om snel op te kunnen starten. Ja, en dan moeten ze keuzes maken en dan vallen er misschien wel eens methodes af. Nou, dit is er eentje die in ieder geval nu nog buiten het boot is gevallen. Dus mijn project beeld. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ze verplaatst en ik heb de codeproblemen opgelost. Dus een van de codeproblemen waren die namespaces. De namespace van de I-command en de namespace van de I-notify property changed. En het probleem met mijn sortering heb ik opgelost. Twee oplossingen. En ik heb hier de onderste oplossing gekozen dat ik hier die link order by heb gebruikt. Nou, stap 2 is dat ik mijn user interface nu voor elkaar moet krijgen. Nou, wat ga ik dan doen? Ik ben dan zo'n idioot die MVVM ook netjes wil toepassen. Oh, wel het goede project pakken. Ja, dit gaat goed. Ik wil een foldertje views hebben. Ik vind alle user interface die moeten in een foldertje views zitten. En dat betekent dat ik mijn mainpage hier ga verplaatsen naar mijn views. Vind ik gewoon netjes. Ik wil een foldertje models. Ik wil een foldertje view models. En ik wil een foldertje views. Anders wordt het geen MVVM. Nou, in die views, daar voeg ik ook een extra control toe. Want ik had twee controls. Ik had een mainpage en ik had een answer button. Dus ik ga daar een user control toevoegen. Met de naam answer button. .xaml. Nou, die views zijn verder prima. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de ene verplaatst. Ik heb die andere toegevoegd. Ja, dan had ik ook nog wat code zitten in mijn app.xaml. In mijn app.xaml. Van mijn Windows Phone applicatie, daar had ik wat code zitten. Namelijk, daar had ik resources aangemaakt. Maar één resource die ik aangemaakt was een resource die ik aangemaakt had om de font size in te stellen. De font size op de buttons moesten allemaal even groot worden. Dus die heb ik hier op de waarde 100 gedefinieerd. En ik heb hier een instantie van mijn view model aangemaakt. Dus deze resources, die kopieer ik, ctrl-c, en die plak ik in de app.xaml van dit project. Nou, dan moet ik even hier. Die wordt automatisch afgesloten. Nou, dat haal ik er even uit. Kom. IntelliSense, help mij. /application. Geen goed teken. Kijk, ja. Het is Visual Studio, hè? Hij beeldt af en toe en af en toe beeldt hij niet. Maar ja, ik denk dat ik ermee wegkom. Nou, dan geeft hij een foutmelding. Wat is het probleem? Deze system.dobbel, dat was een namespace die voorheen hierboven gedefinieerd is. Die bestaat daarboven niet meer. Dat betekent dat ik nu hier x neer moet zetten. Hier zit een x.dobbel. Nou, dan beeld dat. En dan, ja, dan heb ik hier deze namespace niet gedefinieerd. Nou, kan ik best gaan doen, die namespace definiëren. Maar los mijn probleem niet op. Want wat is het probleem? In de versie die ik hier nu heb, kan je je eigen classes niet instantiëren als een resource. Ik snap er niks van wat het probleem is, maar meer mensen hebben het probleem. Dus wat ik hier heb, dat wil gewoon niet compileren. Ook al ga ik hierboven de namespace definiëren. Deze XML namespace die ik daar gebruik, zou ik dan moeten definiëren. Dus als dat niet werkt, moet je een oplossing eromheen weten te programmeren. Dus ik heb bedacht van, weet je wat, ik ga dat gewoon in code behind doen. Dus in mijn code behind, die daarbij hoort. Daar, code behind. Kan ik hier één regeltje code gaan schrijven. This.resources. Even spieken, wat doe ik fout? This.current.resources, waarom doe jij het niet? Wilk succeed, ik kopieer heel even de ene regel code. Oh, app.recurrent.resources. En dan moet ik hier een controlpuntje in doen. app.current.resources. Doe jij het nu wel? Ja. Dus onder de main view data source, dat is dezelfde naam die ik anders hier zou gebruikt hebben als een key, sla ik hier nu een instantie van mijn main view model op. Dus ik heb een globale instantie van mijn view model nu als een resource aanwezig, zodat ik die dadelijk via data binding kan benaderen. Als een static resource in de data context kan zetten. Nou, dus dat probleem opgelost. Ik heb mijn system.dobbel veranderd in x.dobbel en ik heb dit geregistreerd in mijn code behind. Nou, het volgende wat ik moet doen is de user interface om gaan zetten. Hè? De XAML gaan omzetten. Dus ik ga weer naar mijn project. Het Windows Phone project heb ik het hier. Hè? Mijn Windows Phone Visual Studio. En ik ga maar naar mijn mainpage toe. En mijn mainpage die heeft allerlei XAML. En ja, ik ga heel even de designer hier heel klein maken. En die XAML, ja, wat ik om ga zetten, is dit stukje ga ik niet omzetten. Dat wil ik allemaal niet hebben. Ik ga omzetten alleen mijn layout route. Dus de inhoud van mijn layout route, vanaf hier tot onderaan, zet ik om. Het bovenste stuk laat ik staan, want daar zit een kleur in die ik niet wil hebben. Een transparante kleur, dat vind ik niet handig. En die zet ik vanuit mijn phone project om naar deze mainpage. Daar is de mainpage is nog leeg. En daar plak ik datzelfde resultaat in. En dan krijg je een foutmelding. En dan moet je ook maar gewoon negeren. Het is allemaal bij beta. Nou, het is geen beta, het is pre-beta wat ik hier heb. Het is een technology preview. En dan ga je hier beelden en dan gaat hij hier allemaal foutmeldingen geven. En waarom geeft hij hier een foutmelding? Nou, dat komt omdat ik hier een lokale instance van mijn answer-button aan het gebruiken ben. En die namespace local, die hier naartoe verwijst, die namespace heb ik boven nog niet gedefinieerd. Dus ook die moet ik dan heel even hier kopiëren. Daar zo, deze namespace. Alleen, ja, kopiëren. Ik had hem even goed beter gewoon in kunnen typen. Wat is namelijk het geval? Je schrijft hem niet meer op deze manier. Sowieso is de namespace bij mij waarschijnlijk veranderd. Hier staat nog CLR namespace. En nu schrijf je hem met using dubbele punt. En hij heet bij mij dan application 8.views. Nou, dit probleem is opgelost. Dit probleem dat dit hier niet herkend werd, is daarmee opgelost. Een ander probleem is dat ik de toolkit hier niet heb. Ik gebruikte daar de webpanel van mijn toolkit. En die hebben we niet, de toolkit. Of er een toolkit komt, verwacht dit wel. Microsoft doet alles volgens mij met toolkits. En Ajax en Silverlight en Phone, alles gebruiken we toolkits voor. Maar daar is hier nog niet. Maar wat we gelukkig wel hebben, is een control en dat heet een web. Grid. Lastiger als IntelliSense je in de steek laat. Maar we hebben een control die heet WebGrid. Lijkt heel veel op de WebPanel, maar is wel net iets anders. Je kan hem alleen gebruiken als itempanel in bijvoorbeeld een itemcontrol of een listbox. Dus hij is wel iets beperkter, maar in dit geval kom ik daarmee weg. Dus ja, saved by the bell. Dus daarmee is deze user interface ja, redelijk 1-op-1 over te zetten. Nou, dat betekent dat ik nu door kan gaan met de volgende. En dat is mijn answer button. En mijn answer button, dat is deze, hè, dat is een knopje. En die kopieer ik. Gewoon de hele layout route. En die plak ik hier in mijn answer button. En dat betekent dat deze layout route vervangen kan worden door deze layout route. Krijg ik weer die foutmelding. Ik ga even Visual Studio verlaten, want ja, die foutmelding die zit mij zo tegen. Dat als ik denk, ik start een keer opnieuw op. Heb ik misschien wel weer IntelliSense. Dat is toch altijd handig als je IntelliSense hebt. Answer button, kijk, krijg je geen foutmelding meer. Dit werkt. En als ik hier nu typ, heb ik IntelliSense. Nee, IntelliSense blijft mij zwaar in de steek laten. Oké. Het beeld wel. Dus dat is een goed teken. Dus laten we eens opstarten. Wat gebeurt er als ik nu op F5 klik? XAML parser cannot find a resource with een bepaalde naam. Nou, waar komt dat probleem vandaan? Deze fout had ik verwacht. Ik heb namelijk hier op mijn mainpage, heb ik hier een tekstblok staan die een bepaalde stijl heeft. Een stijl die in de Windows Phone gebruikt wordt. Een phone textbox normal stijl. Nou, wat ik kan gaan doen, ik kan hier die stijl weggooien. En dan is mijn probleem opgelost. Ik kan ook deze stijl toevoegen aan mijn bestaande project. Dus deze stijl is uiteindelijk gewoon een resource die je kan gaan gebruiken. En die resource die staat in deze directory. En dat betekent dat ik een item kan toevoegen aan mijn project. Even stoppen. Add. Oh, een foldertje. Ik vind het altijd mooi. Alles moet netjes in een foldertje staan. Resources. En in de resources voeg ik die toe. Add existing item. Ik geef die directory op. En dan heb ik hier de themedresource.xaml. En dan pak ik de donkerrode theme. Je hebt hier in deze directory allerlei versies staan van dezezelfde XAML. En dit is het donkerrode theme. En die XAML, ja, daar zitten alle kleuren op maken in de lettertypes, de fontgroottes, die voor een Windows Phone van toepassing zijn. Nou, dat is handig om mee te beginnen en om daar gebruik van te maken, hoef ik die niet allemaal opnieuw te definiëren. Dan kan ik daar gewoon op meeliften. Nou, dat werkt in principe heel mooi. Alleen, er gaat één dingetje mis. Er gaat één dingetje mis op het moment dat ik dat ding toegevoegd heb. Heeft hij normaal hier van mij die merge resource aangemaakt. Maar het zit mij vandaag echt niet mee. Normaal maakt hij hier een merge resource aan en dat gaat dan mis. Maar, heb ik me al voorbereid? Ik heb hier die resource dictionary. Die heb ik hier gekopieerd. Even kijken, die team resource, heeft hij daar de juiste build action? Die staat op content, dat kan namelijk ook nog eens misgaan. En in deze app.xaml betekent dat ik mijn app.resource, zoals ik ze nu heb, daar moet ik deze voor in de plaats nemen. Dus daarvoor heb ik hier een verwijzing naar die resources / teamedresources.xaml. Normaal deed je dat automatisch, vandaag niet, dat is het demo effect. Maar wat hij normaal deed is hier een forward slash bijzetten. En die forward slash die is niet correct. Die forward slash moet daar niet staan, dus die moet je dan handmatig weghalen. Dat heeft te maken omdat deze build action van deze resource op content staat. En als die op content staat, hoort daar geen forward slash te zijn. Nou, als ik nu een build doe en ik ga nu opstarten F5, verwacht ik dat ik een applicatie heb. Hij is nog niet zoals hij moet zijn, maar we hebben een applicatie. We hebben hier een som staan. En dan kan ik op 3 klikken, of op 0 klikken, of op 1 klikken, of 2 klikken. En dan kan ik weer generate doen. Maar ja, het is nog niet zoals ik het wil hebben. De knopjes worden nog niet groen of rood. En de opmaak is nog niet mooi. Dus ik moet nog wel wat doen, maar we zijn al een end op weg. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn toolkit veranderd, een webpanel in een webgrid. Ik heb die namespace aangepast. Ik heb hier, ik moet nog eigenlijk in de XAML mijn lettertype van Segui WP omzetten naar UI. Maar ik heb toevallig op mijn, hier in mijn resource, daar zitten nog wat lettertypetjes hier onderaan in. Segui WP. Ja, de Segui WP heb ik geïnstalleerd omdat ik de phone tools op deze computer geïnstalleerd heb. Maar mijn eindgebruikers zullen dat waarschijnlijk niet hebben op het moment dat ik deze applicatie in de store zet. Ja. Jullie zien al hoe frustrerend af en toe Visual Studio kan zijn, hè? Moet je gewoon doorklikken en normaal gesproken gaat dat redelijk goed. Die answer button, ja, daar zitten een aantal problemen. De alignment is niet zoals ik wil hebben. Namelijk default zijn in Windows Phone alle buttons op stretch, op een horizontale en verticale stretch gezet. Op Windows 8 is dat niet, dan zijn ze left aligned, standaard. Nou, dat is vervelend, dus dan moet ik handmatig aan gaan passen. Dus ik moet in mijn XAML, en dat ga ik nu allemaal doen zonder IntelliSense, dus als ik een typfout maak, help mij alsjeblieft. Ga ik her en der wat horizontal alignment opgeven. Horizontal alignment is stretch. Alignment. Ja, klopt die? Stretch, ik zet hem op center. Dus ik heb die op center. De button, de generate button staat nu in het midden. En ook het items control wil ik in het midden geplaatst hebben. Oh. Daar moet ik hem plakken. Nou, horizontal alignment heb ik op center gezet. Normaal gaat dat beter hoor, maar ja, geloof jullie natuurlijk toch niet. De answer button heb ik ook nog een probleempje mee. Die hebben nog een flexibele breedte en hoogte. Ja, en die ga ik heel even aanpassen. En die height die ga ik op 200 pixels zetten. En de width ga ik ook op 200 pixels zetten. En ook daar ga ik een alignment instellen. En die zet ik hier niet op center, maar die zet ik op stretch. En deze moet ik dan ook op stretch zetten. Maar dan vertical. Nou, beeld. Gaat goed. Opstarten, kijken of het resultaat goed is. Trial and error is dit eigenlijk. Kom. Ja, kijk. Mijn buttentjes staan daar. Ja, deze is misschien nog wat te klein, maar... Ah, qua user interface heb ik nu weer de grootste hordel genomen. Is niet helemaal waar, hè? Want ja, misschien moet ik mijn applicatie wel helemaal gaan redesignen naar een grotere schermresolutie. Maar dat was niet zozeer mijn doelstelling. Ik wou hem redelijk één op één overnemen. Het enige is ja, dat rood en groen worden werkt nog niet. Waarom? Daar had ik zo'n behavior voor ingezet. Ik had die enum state behavior ingezet. Probleem is, behaviors worden nog niet ondersteund. Of ze er wel komen of niet komen, we weten het niet. Ik verwacht dat dat wel gaat komen. Maar ja, wat er nu nog niet is, kan ik nu niet gaan gebruiken. Dus daarvoor heb ik in de plaats een andere oplossing bedacht. Die enum state behavior, die had ik altijd in gebruik in Silverlight 4. Maar in Silverlight 3 projecten, toen ondersteunde behaviors nog geen data binding. En dat heb ik hier nodig. Toen maakte ik gebruik van attach properties. En dat betekent dat ik een andere klasse kan gebruiken. Ik ga hier in plaats van die behavior, die ik hier heb staan, die zei ik zeg maar in commentaar, of in dit geval heb ik hem niet meegekopieerd, ga ik gebruik maken van een attach property. En attach properties, daarmee kan je eigenlijk een soort, ja, soort extension property zijn. Dat je kan aan bestaande klasses properties toevoegen. Zoals extension methods kan ik gebruiken om methodes aan klasses toe te voegen. Met attach properties kan ik properties aan klasses toevoegen. Visuele properties, nou visuele properties niet, properties die wel data binding ondersteunen. Nou, die property, daar is dus een klasse GoToStateService. En die GoToStateService, ja, dat is een hele grote klasse. Daar ga ik jullie niet helemaal mee lastigvallen. Ik zal even de crux laten zien. Is eigenlijk dat ik hier weer gebruik maak van diezelfde Visual State Manager, die voor mij afhankelijk van de waarde van die status... Ja, overgaan naar de correcte status. Weer naar die normal correct en de incorrect status. Nou, die GoToStateService, dat is een klasse die ik dus toe moet voegen. Nou, dan maak ik hier een foldertje. Ik maak hier een foldertje, ja, helpers. En in die helpers, daar zet ik een extra klasse in. En die klasnaam doet er toch niet toe. Dus voor de demo plak ik even hier mijn code erin. Ik ga dit project gewoon publiceren op mijn website. Dus mensen kunnen deze code, de Windows Phone versie en de Windows 8 versie downloaden. En kan je hem nog even bestuderen als je dat zou willen hebben. Dan zie je dat hier een attach property gebruikt is. En in deze, als die property verandert, dan gebruik ik de Visual State Manager om te switchen. Beeldt hij? Ja, hij beeldt. En dat betekent dat mijn answer button, dan kan ik hier gebruik maken van een nieuwe namespace. Ja, en zonder IntelliSense kan dat wel eens een beetje lastig worden. Maar daarvoor heb ik hem hier gekopieerd. Is makkelijk, hè? PowerPoint. Even fullscreen. Nou, wat heb ik hier? Ik heb hier die namespace gedefinieerd. Daar zo. Die wijst naar de klasse waar die helper in zit. ReflectionIT.Windows 8 helpers, die is gedatabind aan de status. Ja, en dan zit er nog één addertje onder het gras. Zo'n enum die ik daarvoor gebruikt heb. Ja, op een of andere manier gaat de toestring op een enum fout. Normaal als ik hem op een enum value toestring in een .NET doe, dan komt daar een stringetje uit. Hier komt een getal uit, een integer uit. Ja, en daarom heb ik even iets raars moeten doen dat ik ja, in die code... Hier zo ook nog heel even dat getal weer omzet naar de juiste stringwaarde. Daar zit iets raars in. Ik hoop dat ze dat ook weer op gaan lossen. Maar ja, ik moest een oplossing vinden. Vandaar dat ik hier twee bindings, een binding en een binding type heb gedefinieerd. Waar ik hier de type als string definieer van die enum. Nou, dat is even een workaround. Ik denk dat dat gefixt gaat worden, maar tot die tijd kon ik hiermee door. En als het goed is, heb ik nu een applicatie. Mijn emulator start opnieuw op. Als ik zeg, kijk, 1 plus 6 is geen 3, is ook geen 4, is 7. Er zit echter wel een probleempje in, omdat ik hier mijn muis gebruik. Als ik zeg 5 plus 5 en klik hier op 8, blijft die grijs. Waarom? Grijs is de default weergave voor de mouse oversteekt. Pas als ik er van af scroll met mijn muis, dan zie je dat die rood is. Dus als ik hierop klik, blijft die grijs, totdat ik er van af ga. Daar merk je niks van op het moment dat je dit op een tablet gaat doen. Hè? Want op een tablet heb je geen mouse oversteekt. Pas als je de muis gaat gebruiken, kom je in dit probleem. Dus ja, dat had ik ook niet verwacht. Dus ik moest hier weer een oplossing voor gaan verzinnen. Hoe kunnen we dit oplossen? Dus ik denk, nou, dat is makkelijk. Ik start Blend op en in Blend verander ik de visual state van de button. Dat die in dit geval bij een mouse over dit gedrag niet meer doet. Eén probleem, we hebben nog geen Blend. Er is nog geen Blend voor Windows 8. Ja, er is wel een Blend voor Windows 8, maar daarin kan je de HTML-applicaties maken. Maar deze XAML-applicaties kunnen we niet doen. Dus ja, dan moest ik iets anders verzinnen. En ik zoeken op het internet. En wat kwam ik tegen in een van de sample-applicaties? Van Microsoft. En Microsoft heeft denk ik 200, 300 sample-applicaties voor Windows 8 al gepubliceerd. Echt een ongelooflijk lange lijst. Daar kwam ik een generic.xaml tegen. En in die generic.xaml, daarin zitten alle stijlen gedefinieerd van alle default controls die in Windows 8 gebruik zetten. Nou, die stijl die kan ik dus nu toevoegen aan mijn project. En daarmee kan ik de stijl van de default button aanpassen, zodat die bij mouse over niet grijs blijft, maar meteen de juiste kleur toont. Dus ik ga in mijn project gebruik maken van die generic.xaml. En in mijn resources ga ik die dus toevoegen. Ik ben nog aan debuggen. Add existing item. En ik heb die gewoon op mijn desktop gezet. Dat is de plek waar zoiets moet staan. Hè? En dan heb ik hier een generic.xaml. Even kijken of die vanuit de app.xaml gereferenced wordt. Nee, die wordt niet gereferenced. Dus ik moet hier een extra resource dictionary toevoegen. Naar de generic.xaml. Nou, en in die generic.xaml, waar ben je? Generic.xaml. In de generic.xaml ga je dan uiteindelijk zoeken naar het buttoncontrol. Hier blader, 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 blader. Uiteindelijk kom jij hier een stijl tegen. Kijk, de stijl voor een button. En in de stijl voor een button zie jij dat bij een mouse over, daar vindt een bepaalde animatie plaats. En dat is die animatie naar het grijze toe. Nou, die animatie die zet ik gewoon in commentaar. En dan start ik nu opnieuw op. En dan heb ik redelijk wat ik wil hebben. Dus dan heb ik mijn Windows Phone applicatie in, ja wat is het, 3 kwartier. Met veel lullen er doorheen omgezet. 1 plus 9 is 9. Nou, dat is fout. 1 plus 10. Kijk, en ik hoef nou niet met mijn muis er vanaf. Hè? Dat gaat nu in één keer goed. Dus generate 5 plus 1 is 6. En is 11 is 6. Dat soort zaken. Nou. Dus ik heb daar de mouse oversteekt removed. Nou. Wat heb ik nu bewezen? Het kan. Je kan je applicatie omzetten, maar je loopt tegen heel wat problemen aan. Ik verwacht dat ik de meeste problemen over 2 weken niet meer heb. Hè? Over 2 weken komt de preview en dan hopen we ook dat er dan ook de tooling beter is. Dat we een blend hebben en dat de Visual Studio wat minder instabiel is. En zo instabiel als vandaag heb ik hem nog nooit eerder meegemaakt. Hè? Dit is natuurlijk weer het toppunt van instabiliteit dat ik vandaag heb. Maar ja, dat moet dan eenmaal. Maar ja, verwacht ik dat een heel aantal van de problemen opgelost zijn. Dat de behaviors er en dergelijke wel in zitten. Nou. In dit demotje zit niet alle problemen waar ik tegenaan ben gelopen. Alleen ik kon ze niet allemaal in één demo krijgen. Dus ik heb hier nog wat een aantal tips en tricks van andere dingen waar ik tegenaan liep. Toen ik andere applicaties aan het converteren was. Bijvoorbeeld mijn Sudoku of mijn blok en voor al die andere. Ja, nou die ene andere spel dat of applicatie die ik gemaakt heb. De Observable Collection. Observable Collection is een klasse die ik heel veel gebruik in mijn MVVM oplossingen. Dat betekent dat heb ik hier een collectie en op het moment dat je er items aan toevoegt, gaat er een bepaald event af, collection change event af, en dat wordt door listboxen en items control opgepikt en die weet, hey, als er een item toegevoegd wordt aan deze observable collection of verwijderen uit deze observable collection, moet ik dat nieuwe item ook tonen of juist verwijderen uit de listbox. Nou, die observable collection die doet het niet. Die observable collection implementeert namelijk de verkeerde iNotify property changed. Die was namelijk verhuisd naar een andere collectie en die zijn ze bij deze vergeten te implementeren. Ja, jammer. Dus ja, wat kunnen we doen? Ja, geen observable collection maken. Er zijn allerlei workarounds. Ik heb hier een aantal lijstjes van workarounds opgenomen. Deze slides worden door Microsoft gepubliceerd op Channel 9 en dus kunnen jullie die ook gaan bekijken. En er zijn mensen die met extension methods en allerlei technieken die gebruikt zijn. En ja, pak er maar één die voor jullie werkt. Ik heb volgens mij hier deze derde heb ik in mijn oplossing in gebruik. Is een bug. Geeft Microsoft op de forums ook eerlijk toe van ja, sorry, had niet moeten gebeuren. Alleen zit erin, dat kunnen we nu niet oplossen. We komen ook niet met een tussentijdse oplossing. Jullie moeten maar wachten op de volgende versie. Nou, dat is dan 2 weken. Ik zou zeggen, misschien moeten jullie nog gewoon 2 weken geduld hebben. Een ander iets is dat wij animaties kunnen doen op een aantal manieren. En in XAML hadden we altijd storyboards en we hebben de Visual State Manager. Maar daar is nu een manier bijgekomen. En die manier heet Animation Library. En die Animation Library die is best leuk om te gebruiken. Wat ik bijvoorbeeld kan doen is in mijn wrap grid, waar die buttons in getoond worden. Die wrap grid die kan ik uitbreiden met een paar kleine properties. Dus ik ga naar mijn mainpage toe. En in mijn mainpage daar heb ik hier die wrap grid staan. En die breid ik uit. Even stoppen, anders kan je niet editen. Die breid ik uit met dat ik zeg, de children die in de webgrid staan, die moeten op het moment dat ze opgestart is, moeten ze een entrance animatie hebben, waarbij ze 100 pixels van rechts naar links bewegen. Nou, doordat je dat nu toegekend hebt aan die webgrid, krijg je een leuk effect. Want we kunnen meer natuurlijk in Windows 8 dan op Windows Phone. We krijgen nu een leuk effect, op het moment dat ik hier op generate klik, zie je een stukje animatie gebeuren. En die animatie hoef je dus niet moeilijk te programmeren met Visual States of niet moeilijk te programmeren met de storyboards, maar kan je dus de nieuwe animation library gebruiken. Nou, dit is een van de vele animaties die ik hier gebruik, de entrance team transition. Er zijn er nog veel meer, maar dan ben ik bang dat ik nu echt IntelliSense nodig heb. Dan gaat het nu niet lopen, niet werken op een of andere manier, maar normaal krijg je een lijstje van allerlei soorten animaties die je hier kunt toepassen. Een ander iets is, ja, ik ben tegen heel veel codeverschillen aangelopen. Het framework, ja, is zoals ik tegenaan liep, dat de soort niet meer alle overloads had die je had. Nou kwam je er ook achter dat de thickness die je kunt gebruiken om een margin of een size of iets dergelijks op te geven. Die thickness, die constructor accepteert geen parameters meer. Dan zoek je helemaal LabLazarus van hoe moet je dat oplossen. Nou, dan blijkt er dat er nu een nieuwe klasse is, die heet Thickness Helper. Daar zit dan een static methode op die voor jou dan zo'n thickness aanmaakt. Ja, je verzint het niet zelf, maar als je dan heel veel codevoorbeelden van Microsoft bestudeerd hebt, zie je dat ze dat zelf ook gebruiken. Waarom het verschil? Het is mij niet duidelijk, maar ja, ik liep er tegenaan. We hadden vroeger altijd een klasse, hij heet HTTP Utility, waar we URL encoding op doen. Nou, die klasse is er niet meer, dus URL encoding kon ik niet vinden. Blijkt dat de klasse URI heeft een escape data string. Dat heeft hij overigens ook op de Windows Phone, maar die had ik nooit in gebruik. En ja, die doet het wel. Een messagebox.show zit in dit project niet in, een messagebox.show. Maar dat is toch iets wat wel eens een keer voorkomt. Als er een fout optreedt of iets, wil jij misschien wel een messagebox.show doen. Nou, de klasse messagebox bestaat niet meer. Nou, wat is daarvoor in de plaats gekomen? We hebben een klasse en die heet MessageDialog. Alleen die MessageDialog die gebruikt nu geen show-methode, maar die gebruikt een show-async-methode. Want alles wat potentieel langer dan 50 milliseconden is, nou dat zou in dit geval niet echt zijn, maar alles wat ook de user interface zou kunnen blokkeren en een dialog tonen, dat blokkeert user interface en dat zorgt ervoor dat de animaties stoppen met bewegen, ja, gaat nu allemaal asynchroon verlopen. Dus wat we moeten doen, wij moeten onze code, die normaal een messagebox.show doet. En dan doe ik hier een messagebox.show waar ik zeg je mag een oké en een cancel button tonen. Dan kan je daarna testen of er op oké geklikt is. Nou, deze eenvoudige code gaat er echter nu redelijk complex draaien. Je moet hier een message dialog aanmaken. Aan die message dialogs moet je dan weer commando's toevoegen. En dan kan je hier met show async, waar je een await op toekent. En daarna kan jij hier die result checken die jij hier intern gezet hebt. En dat soort oplossingen. Nou, ik denk dat vind ik moeilijk. Dat gaat mijn conversie van al mijn programma's, hè, want al mijn 15 programma's moet ik allemaal omzetten naar Windows 8. Hè, want daar ga ik het grote geld verdienen. Ja, dat denk ik dan. Hè. Iedereen moet blijven dromen en hopen. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik bouw een klasse. En dat klasse MessageBox. En dat is een wrapper-klasse die dezelfde methode heeft als voorheen. Alleen nu niet meer een methode show, maar show async. Maar de parameters die hierachter staan zijn dezelfde methodes die een normale klasse MessageBox heeft. En in deze simuleer ik een messagebox door hier een message dialog aan te maken en dan afhankelijk van of op oké of op cancel geklikt het juiste resultaat te retourneren. Nou, deze klasse, die heb ik voorbereid. File, recent projects, messagebox demo. Dat is deze klasse die hierin zit. Ik heb hier de klasse messagebox. Nou heb ik hem nog net iets mooier gemaakt. Hij is net iets uitgebreider dan op de slide. Maar anders zou je er niet op passen. Ik heb er nu ook gemaakt dat je niet alleen met oké en cancel kan werken. Maar ook met een yes en no. Want dat vind ik handig. Ik wil soms ook wel eens yes en no meldingen kunnen tonen. En dat zorgt ervoor dat ik nu een mainpage heb met een aantal buttons erop. En die buttons, wat doen die? Die buttons, de button 1, die doet het nog met de oude message dialog. Maar button 2 zie je hier de messagebox button show async gebruiken. En die show async, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat we vroeger hadden met een show. Maar omdat die nu async is, zet ik er het woord async achter en moet ik hier await bijzetten. En als je hier await neerzet, moet je daar async neerzetten. Maar dat zorgt ervoor dat eigenlijk deze await zorgt ervoor dat de methode hier opgesplitst wordt eigenlijk in twee methodes. En via dat asynchrome tasks aan elkaar geplakt wordt. En ja, dat zorgt ervoor. Dus als ik dit programma opstart en die start niet op, omdat dit ook in de simulator nu op moet starten. Heb ik, als het goed is, in de simulator, als je het uiteindelijk gaat doen. Nee, ik ga de simulator even afsluiten. Ik start hem opnieuw op. Ja? De vraag is, draait dit ook op Windows 7? Nee, dit draait niet op Windows 7. Dit is Windows 8, dit is een Metro-applicatie. Een Metro-applicatie zullen het alleen op Windows 8 gaan doen. Dit is? Ja, maar je hebt wel Windows 8 nodig. Dus de emulator gaat niet op Windows 8, op Windows 7 draaien. Dus uiteindelijk is hij nu wel opgestart. En ik heb hier gewoon mijn messagebox. Ja, de messagebox ziet er visueel natuurlijk helemaal metro uit. Hè? Dus het ziet er heel anders uit. De titel, dit is je melding. En hier heb je hier oké en cancel buttons. En nu heb ik op oké geklikt. En als ik op cancel klik, staat hier dat ik op cancel geklikt heb. Maar met deze uitgebreidere messagebox kan ik dus ook een messagebox tonen met een yes, no en een cancel. En nu klik ik op no of op yes of hier op cancel. En dan is je programmeermodel toch niet zo heel veel anders als dat wat je gewend bent. Nou, dat soort oplossingen verwacht ik dat heel veel mensen gaan publiceren. Dat daar weer libraries van komen. Ik zal deze uiteindelijk ook wel eens in een blog gaan publiceren. Dat verwacht ik dat ik dat redelijk snel na de uitkomst, dat ik eens hier wat tijd voor kan vinden om hierover te kunnen gaan bloggen. Ja, maar deze messagebox, ja, het maakt conversie in ieder geval makkelijker. En ja, het is eigenlijk alleen een helperfunctietje. Ja, helperfuncties in het hele leven zijn die gebouwd. Nou, wat is het geval? Gewoon het hele framework is op zijn kop gegaan. Ik kwam hier Project Genome tegen. Die mensen hebben een vergelijking gemaakt tussen WinRT en Silverlight 5. En daar zijn ze in gaan kijken van hoeveel klassen zitten hierin en hoeveel klassen zitten in Silverlight 5 en hoeveel matchen met elkaar. Dus waar ze achter kwamen is dat tussen WinRT en Silverlight 5 zaten 1500 klassen die hetzelfde waren. Er zaten hier nog 4300 en een beetje in die nieuw waren. En dan zijn er 607 in Silverlight 5 die niet in WinRT zitten. Dus daar zit wel heel veel overlap tussen die twee werelden. Maar ja, ook nog heel veel niet. Dan zijn ze ook op methodeniveau gaan kijken. En toen zijn ze hier op methodeniveau, zagen ze qua achter, nou, 10.000 overlap, 4.000 niet en 600 zaten nog in Silverlight 5 wel in. Dus ja, ik heb helemaal niet de illusie dat ik nu alle verschillen kan aanduiden. Hè. Ja, zoveel tijd heb ik dus niet. Een ander iets waar je tegenaan loopt is tombstoning. Windows Phone applicatie moet de tombstoning doen. Die moeten zorgen dat de state van de applicatie bewaard blijft op het moment dat je applicatie verlaat met de Windows-knop. En als je er met back in gaat, dat die weer terugkomt. In Windows Phone zijn er allerlei oplossingen voor. En vaak zie je dat er gebruik gemaakt wordt door die settings weg te schrijven in de application settings bijvoorbeeld. Of dat jij een isolated storage, een tekstbestand aanmaakt. Of een XML-bestand of een JSON-bestand aanmaakt of zoiets dergelijks. Nou, voor mijn demo'tje heb ik mijn flashcard-applicatie voorzien van een aantal methodes, een restore settings en een save settings, dat ik mijn question waar jij mee bezig bent wegschrijf in de application settings op het moment dat ik die save en op het moment dat je restore dat ik die weer uitlees uit mijn application settings. Dus daarvoor heb ik deze twee methodes. En die twee methodes roep ik dan aan vanuit de application launching in de app.xaml. Ik hoop mensen die Windows Phone geprogrammeerd hebben dat ze dit bekend voorkomt. Ditzelfde mechanisme wil ik ook gaan toepassen in mijn Windows 8 applicatie. Alleen, we hebben geen application settings. Vervelend. Dat betekent dat je het allemaal zelf moet gaan programmeren. We hebben wel wat events. We hebben een subscribe en resume en accessing event op het app-object waar ik op kan subscriben. Maar ja, application settings hebben we niet. Nou, wat kwam ik achter? Haast al die applicaties van Microsoft, die sample applicaties van Microsoft, daar zit dezelfde klasse in. Dat is de klasse Suspension Manager, dat is gewoon een stukje source, dat is helemaal niet zo heel groot. En die klasse kan je dus gebruiken om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Wat ik heb gedaan in de onlaunching, heb ik mij geabonneerd op de juiste events. Nou, in deze methodes die ik hier aanroep, gebruik ik dan niet meer de application settings, maar ik gebruik de application, de Suspension Manager, die heeft een session state. Nou, dat is ook weer een key value pair. En ga ik hieronder de key question mijn question opslaan in de save settings en in de resource settings gebruik ik dezelfde code, eigenlijk redelijk dezelfde code als wat ik voorheen had, om die state weer terug te lezen. Dus ja, dat soort techniekjes kan je daarin gaan gebruiken. Ja, ander vervelend probleem waar ik tegenaan liep. Dependency properties en attach properties. Dat zijn dus properties die ik toe kan voegen aan klasses. Waardoor ik die properties kan gebruiken vanuit databinding bijvoorbeeld. Niet alleen vanuit databinding, maar ook om styling en templating en animatie daarop toe te kunnen passen. Dus dependency properties worden in XAML heel veel gebruikt. Probleem is, de syntax voor het definiëren van een dependency property die is veranderd. Daar zitten twee vervelende wijzigingen in. Nou, één bug wat mij betreft en één wijziging. De eerste is op het moment dat je een dependency property gaat registreren, voor mensen die dat ooit gedaan hebben, moet jij hier opgeven wat het datatype is. En het datatype werkt alleen als je nu object gebruikt. Als je een ander datatype hebt, string, je eigen employee object of wat je ook zelf hebt, dan gaat het niet werken. Dus ja, je moet daar een object neerzetten. De tweede wijziging is dat deze myUserControl, dus ik ben hier een dependency property tekst aan toevoegen op een klasse myUserControl. Die moest jij vroeger hier als een type opgeven. En nu moet je dat als een stringetje opgeven. Dus ik gebruik nu type of van dat ding met fullname. En dat punt fullname moet je er nu eventjes achter zetten. Ja, waarom de wijziging is mij niet duidelijk. Of dat ook nog zo blijft, weet ik niet. Ja, en om het allemaal wat makkelijker te maken, heb ik een paar nieuwe code snippets gebouwd. Om voor jou heel eenvoudig een dependency property aan een use control toe te kunnen voegen. Dus in mijn project, nou niet in deze, maar ik zal even weer eens een nieuw project aanmaken. Ik wil dit project niet kapot maken. Kan ik hier via mijn nieuwe snippets, en hopelijk doen die het vandaag wel, prop DW8, Dependency Windows 8. Tap, tap. En kan ik zeggen, nou, ik heb een property tekst. Tap, die is van het type object. Dat hoop ik dat, en ja, dan zie je hier een type of mainpage.fullname staan. En ja, deze snippets, ja, vervangen dus eigenlijk de oude snippets die we er voorheen gebruikten in onze XAML-projecten. Nou, die kun je downloaden van mijn website. Nou, slides worden gepubliceerd op Channel 9. Dan kan je de link ook vinden. Zo niet, stuur mij een mailtje of een twittertje. Dan zal ik daarin zetten waar ze staan. Wat we ook nog moeten doen voor onze applicatie is onze artwork. Mijn applicatie ga ik natuurlijk straks in de store zetten. Zodat ik hier heel rijk mee ga worden met dit rekenspelletje. Maar voordat jij in de store kan, moet jij nog wel even wat plaatjes aanleveren. Nou, die plaatjes, waar zitten ze? Ik ga heel even de oplossingsproject erbij halen. File Open Project. Op mijn desktop heb ik een demo folder staan. De Windows 8 versie van de oplossing. Nou, bij een project krijg je altijd een folder images. En in de folder images heb je altijd een aantal PNG'tjes staan. Nou, die PNG'tjes heb ik aangepast. Dat is dit PNG'tje. Ja, ik ben niet heel creatief geweest. Ik heb een PNG'tje bedacht om het logo van mijn applicatie weer te geven. Nou, die kan je hier ook terugvinden. Ga ik hier naar mijn startmenu. Als ik dan naar rechts blader, nog verder naar rechts blader, naar rechts blader, naar rechts blader. Hé, hey. Stond hij links? Ja, daar zo, daar staat hij al. Dat is dus, op het moment dat ik daarop klik, krijg ik mijn spelletje getoond. Nou, die plaatjes, ik weet niet hoe jullie doen, maar ik teken die plaatjes altijd met Microsoft Expression Design. Microsoft Expression Design is een tekenprogramma om vectorplaatjes mee te maken. Wordt geleverd in een Expression Studio waar ik dan een licentie op heb. Het is geen gratis product. Er is overigens wel een preview versie, de September preview, die je nu kunt installeren. En die doet het bij mij alweer 5-6 maanden, want ja, daar zitten de meeste features op. En dat zorgt ervoor dat je die plaatjes die je uiteindelijk moet opgeven in je app manifest. Hier in je app manifest, als je daar een dubbelklik op geeft. Moet jij hier ja, de naam van je applicatie opgeven. Maar moet je hier ook geven van hoe heten jouw plaatjes. Nou, standaard zit een verwijzing altijd naar images/logo.png. Die kan je aanpassen. Maar je moet dus een plaatje aanleveren in de resolutie 150x150. Je mag een plaatje aanleveren bij een brede taal. 310x150. Je moet ook een small logo opgeven van 30x30 pixels. En je mag dan ook nog een splash screen opgeven. Dat is dan ook nog wel verstandig. Nou, die plaatjes die maak ik dus altijd met. Waar ben je? Ik zal even wat minimaliseren. Ik heb een beetje te veel open. Met Expression Preview. En hier zeg ik dan dat ik een nieuw logo wil aanmaken. Nou, dat logo is bijvoorbeeld, wat moest ik opgeven, 150x150 pixels. Hè? 150x150 pixels. Nou, daar zet ik dan een vierkantje in. Die geef ik dan een bepaalde opvulkleur, rood. Ik zet daar weer een ander blokje in die ik deze kleur geef. Nou, dat blokje kopieer ik een aantal keren. En ik maak hier mijn geweldige logo in. En nou, deze is wat te groot, hè? Die moet zo groot worden. Precies even groot als dit ding. En dit logo kan ik dan vervolgens een slice van maken. Maar op het moment dat ik er een slice van maak, kan ik zeggen, nou, dat ding heet dus logo.png. En die logo.png moet 150x150 pixels worden. Dat hij 152 van maakt, dat komt hier omdat daar een optie... Oh, 150x150. Nou, vervolgens... Heet dat dan een slice. En die slice die kan ik dan weer kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Kan ik zeggen, nou maak er ook maar eentje van 30x30. Moet ik hem wel weer op de juiste plek neerzetten. En dat betekent dat hij nou datzelfde plaatje ook eens een keer exporteert naar 30x30. En zo kan ik daar een aantal. En dat moest dan small logo heten. Small logo.png. Nou, voor de marketplace moet je ook nog eentje aanleveren. Die moet, ja, ik weet het formaat niet meer, 56 bij 56 pixels zijn. Dus ja, dan moet ik er nog eentje kopiëren, 56 bij 56. Daar weer neerzetten. Die heet dan dat, bij 56 bij 56 pixels. En op het moment dat je dan klaar bent, zeg je, exporteer mij voor mij dit plaatje. En gaat hij dus voor mij in deze directory. Oeh, dat past net niet op het scherm. Oeh. Met deze schermresolutie kan ik hier net niet dit ding kleiner maken. Maar hier staat normaal een directory waar ze dan geëxporteerd worden. En in die directory worden dus dit plaatje wat ik eenmalig getekend heb, 3 keer weggeschreven. Nou, die kopieer ik dan naar de juiste directory toe. En daarmee heb ik mijn mooie plaatjes in mijn applicatie. Dus die kopieer je uiteindelijk hier naar die images folder. Dat heb ik dus ook gedaan. En dat zorgt ervoor, dat kan niet. Dan moet je hier open containing folder, images. En dan zie je dat ik hier een aantal plaatjes heb. Er staat ook nog een splashscreen.png. Ja, die moet je ook nog even aanpassen. Hè? Een mooie splashscreen gaan bedenken. Kom. Mijn PowerPoint doet het niet meer. Waar is PowerPoint? Ja. Dus ik gebruik daar dit product voor. Localization. Localization is verbeterd. Het is veel eenvoudiger geworden om van je applicatie niet alleen een Engelstalige applicatie te maken, maar ook een Nederlandstalige, een Duitse, een Franse, een Chinese of wat soort zaken. Nou, daar hebben ze eigenlijk de techniek van WPF nu geïmplementeerd. Localization voor de Windows Phone met data binding, daar hebben ze wel wat samples voor, maar dat is erg veel werk. En nu gaat dat veel makkelijker worden. Dat heb ik in mijn final oplossing die ik hier nu ingelezen heb. Heb ik dat al gerealiseerd. Ga jij eens weg. Heb ik niet meer nodig. Jou heb ik ook niet nodig. Die Windows applicatie 9. Ach. Jij weg. Jou wil ik zien. Altap dan maar. Nou, wat ik hier gedaan heb. Ik heb dit is de Windows Phone versie, dat is ook niet de goede. Daar. Ik heb hier een foldertje strings aangemaakt. En in de foldertje strings, daar heb ik een folder aangemaakt per land. Dus het werkt net iets anders als wat we gewend zijn. We gaan hier een foldertje per land aanmaken. En niet meer dat we de naam van onze resource files NL in de resource neerzetten. Nee, we gaan nu met folders werken. En ik heb hier een resources.resw. Een resw bestand is wat wij vroeger een resx bestand noemen. Maar we noemen dat nu een resw bestand. Uiteindelijk is hetzelfde XML formaatje. En daarin heb ik gezegd, ik heb daar een button generate.content. En ik heb een textbox title.text. Nou, dat heb ik ook voor de Engelsen. En voor de Engelsen heb ik een button generate.content en dan een button generate.fontsize, 50. Dus ik heb hier de naam van de button en dan de property. En die property kan alleen content zijn, maar kan ook fontsize, tooltip, foreground, color of wat nog niet meer. Want soms wil jij, ja, omdat de tekst in een bepaalde taal wat groter of kleiner is, juist even gebruik maken van een andere fontsize. Dat neem ik dus op. In de Engelse heb ik dus de tag generate en flashcard staan. In de Nederlandse heb ik genereren en cijferspel staan. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben naar mijn mainpage gegaan. En in mijn mainpage heb ik hier gezegd, de tekstblok waar normaal de titel van de applicatie komt staan. Hè, daar stond normaal tekst is flashcard. Daar heb ik nu met de user ID, x.uid. Ik zeg user ID, dat is niet goed hè. UID. Daar heb ik verwezen naar die tekst, textblocks title. Dat is dus deze, hè? De naam die hier voor de punt komt te staan. En dat zorgt ervoor dat de tekst omgezet wordt naar dit. Maar even kijken of ik dat ook kan doen met textblocks text.foreground. Geen typfout, daar sta ik bekend om. Red. En dat moet er nu voor zorgen dat de kleur dus rood wordt. Dus als ik mijn applicatie opstart, start ik waarschijnlijk Engels op. Access is denied. Ja, ik draai die applicatie nog. Ik ga gewoon de emulator afsluiten. Beeld opnieuw. F5. Oh, jongens, jongens. Simulator. Opnieuw opstart. Als het goed is, moet nu de tekst hier in het rood staan. En hier generate staan. En flashcard. Dus op het moment dat ik de applicatie nu ga vervangen van taal. En ja, dat is in de emulator misschien nog wel even spannend. Even hier naartoe. En dan moet ik naar de control panel toe. En op het control panel moet ik gaan zoeken naar more settings. En ja, dan moet ik hele goede ogen hebben om dit te kunnen lezen. Maar dat heet dan language. Change display language. En die staat nu hier op US. En dan wil ik add a language doen. Dat heb ik op de emulator namelijk niet voorbereid. Oh, dan moet ik hier Dutch weten te vinden. De Dutch, Nederlands. Stond hij er al? Stond hij al op het hoofdscherm? Oh ja, stond er al. Dus als ik daar nu op move up klik, staat Nederlands bovenaan. En ik start dus opnieuw mijn applicatie op. Ja, dan moet ik eerst deze applicatie afgesloten krijgen. Dat is lastig, hè? Alt F4. Omdat je een toetsenbord hebt, kan je met Alt F4 wel een applicatie afsluiten. Dus als ik nu opnieuw opstart, staat hier cijferspel en hier genereren. Cool, hè? Dus vertalen van je applicatie, dat wordt weer even net iets makkelijker. De titel van de app. Oeh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja, de titel van de applicatie. Kijk, de applicatie moet je voor de verschillende marketplaces denk ik weer allemaal los gaan uploaden. En zal het in het uploadproces daar de titel wel ingevoegd moeten worden. Ja, ik verwacht hier en daar niet zo heel veel beters op. Hou rekening met de screen layouts. Heb ik in deze applicatie nog niet gedaan. Hè? Want deze applicatie ziet er dus eigenlijk gewoon nog niet uit. Nou, dan moet je over nadenken. En bij screen layouts moet je nadenken over sizes. Want je applicatie moet in een aantal schermformaten getoond worden. Hou ook rekening mee dat schermformaten kunnen wijzigen. En dat wijzigt voornamelijk op het moment dat je... waar zit dat? Op het moment dat je applicatie gaat snappen. Je kan je applicatie, en dat is verplicht bij een metro-applicatie, moet die ook ja, klein aan de linkerkant getoond worden. Of filt de rest van de ruimte gaan gebruiken. En ja, dat kan je doen door screens fluid op te bouwen. Maar je kan ook gebruik maken van een event dat afgaat waarin je ziet van... de layout is gechanged. Bij de layout change moet ik daar een oplossing voor gaan gebruiken. Heel vaak zie je dat daar in de sample applicatie van Microsoft de Visual State Manager daar weer voor gebruikt wordt. Nou, bekijk die sample applicaties. En verder zit er nog gewoon heel veel bugs in. Bugs in Visual Studio zoals je vandaag gezien hebt. Maar ik heb de textbox, als je daar fonts in gebruikt, nou het ziet er niet uit. Echt wel geluk als je iets anders als een default font gebruikt of een anders als een default font grootte. Dan gaat het helemaal mis. Data binding op element name, dus user in de, ja, twee controls aan elkaar data binding. Gaat soms goed. Soms fout. Op het moment dat ik events in de user controls definieer, mijn eigen custom events in de user control, compileert het project niet meer. Op het moment dat ik wat complexe animaties heb, krijg ik af en toe Fatal Execution Engine error. En die krijgen heel veel mensen op het internet. Soms niet, soms wel. Het is niet stabiel. Ik hoop dat dat over 2 weken opgelost zijn. Ja, en ik vermoed dat er nog heel veel meer bugs zijn. Maar dit zijn een aantal van de belangrijkste bugs waar ik tegenaan liep. Ja, en daarmee ben ik aan het einde gekomen. Er zijn al diverse vragen gesteld, maar als er nog meer vragen zijn, kan dat. Ik heb daar nog 50 seconden tijd voor. Ik blijf ook na afloop even hier staan. Zo niet kunt u altijd contact op me nemen. E-mail is het makkelijkst. Ik twitter, ik zit op LinkedIn en dat soort zaken. En dan heb ik een vraag.
Als je allemaal die dingen samenvat,
ja?
Wat is het ding wat je nou
de meeste tijd doet? Observable Collection. Ja, die heeft bij mij heel veel tijd gekost. Die enum heeft bij mij ook heel veel tijd gekost. Dat die enum niet naar van ja, de toestring op een enum geen string teruggeeft, maar een getal. Ja, een getal in een string, maar Dat soort kleinigheidjes. Verder de zammel overzetten, dat was echt redelijk één op één. En dat viel eigenlijk allemaal wel mee. Maar verschillen in het framework, raar gedrag, waar je geen compilerfoutmeldingen op krijgt of dat soort zaken, daar liep ik vooral tegenaan. Ja, en de instabiliteit van het opereringssysteem zelf en Visual Studio. Maar ja, dat gaat goed komen. Daarvoor gebruik je ook een technology preview. Dan moet je maar op de koop toenemen. Oké. Als er geen vragen zijn, wil ik u bedanken. En anders komt maar even naar me toe. Dank u wel.